Je luistert naar het keukentafelgesprek met Tom Borsink
en Willem-Jan Velderman.
En vandaag, Tom, doen we dat met Luc Henning, hij is ICT-medewerker bij het OSG Hengelo. En we zijn in gesprek met burgemeester Hof van Twente.
Ja, we zijn in gesprek met Ellen Nota. En burgemeester Ellen Nota die neemt ons onder andere mee in de wondere wereld van HR. En ze heeft ook affiniteit met diversiteit en inclusie. En wat is jou bijgebleven?
Mij is bijgebleven hoe ze vertelde over de hack die haar gemeente heeft meegemaakt. Het dilemma van ga je betalen om uit de hack te komen of doe je dat niet? En ook vertelt ze hoe je hier in het vervolg mee om kunt gaan. Dus dat zijn denk ik interessante inzichten.
Veel plezier met luisteren.
Ellen Nota, burgemeester dus sinds 2013. Hiervoor in de gemeenteraad gezeten van Oostgeest. Moet ik altijd ook denken een beetje aan Jiskevet Oostgeest. Misschien maar nog even te binnen. Een heel groot verleden natuurlijk bij het partijbureau van het CDA. Maar ik zag ook, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, hulpverlener geweest bij de ANWB. En de vlag van Europa schittert. Er is een hack geweest. Er zijn genoeg mooie onderwerpen om over te vertellen. En minder mooie onderwerpen. Want we zijn vooral benieuwd, Ellen, wat dat met jou allemaal doet en wie jij als persoon bent. Maar misschien is het allerleukste om te beginnen waar je geboren bent. Ja, volgens mij in het westen van het land en volgens mij in Den Haag of Leiden.
In Den Haag, op het zand.
Op het zand.
Dat zegt een Haagenees, zegt dat wat.
Precies, want ben je dan een Haagenees of een Hagenaar?
Haagenees.
Haagenees, wat is het verschil?
Nou, de Hagenaar is wat chiquer, hè? Is okay. Wat chiquer volk, ja. Okay. Ik ben gewoon geboren hartjecentrum.
Oké, voel je je thuis hier in Goor?
Ja, zeker, absoluut. Ja. Anders zou ik hier niet meer zitten.
Nee. Ja. Want wat maakte dat je solliciteerde van Oostgeest en van Oostgeest was je raadslid? En een paar jaar later werd je hier in 2013 burgemeester. Kun je iets vertellen over de keuze die je toen gemaakt hebt? Waarom je die toen gemaakt hebt?
Het was nooit mijn droom om burgemeester te worden. Want ik heb hele andere dingen hiervoor gedaan. Maar iemand zei mij, toen ik burgemeesters aan het trainen was op partijbureau, van goh, is ook best leuk, waarom denk je daar zelf niet aan? Toen ben ik gaan praten met de commissaris van de koningin, toen nog Jan Fransen in Zuid-Holland. En die zegt, nou weet je, er is een burgemeestersklasje. Ik had er nog nooit van gehoord. Je hebt dus een burgemeestersklasje. Daar gaan 12 kandidaten per jaar in uit 12 provincies. En dat zijn allemaal zij-instromers. Dus die zijn geen wethouder geweest, nooit burgemeester geweest. Bij voorkeur vrouwen, mensen van een andere afkomst, die mogen in zo'n burgemeestersklasje. Dus dat heb ik een jaar gedaan. En binnen dat jaar zat ik hier in Hof van Twente. Dus dat was wel heel leuk, ja. En waarom hier? Omdat ik hier mijn jeugd zo'n beetje heb doorgebracht. Alle vakanties gingen wij naar Twente. Daar waren mijn ouders helemaal idolaat van. Dat op de een of andere manier is dat heel vertrouwd.
Ja, ja. En had je dan ook, ging je dan ook echt op vakantie bijvoorbeeld in Markelo of in Goor?
Holte. Ja. Daar huurden wij altijd een huisje. Dat vonden wij als kinderen geweldig. Het fietsen vonden we wat minder, maar het huisje leuk. ik woon nu om de hoek bij de Koperen Smorren, heette dat toen nog. Ik kan me dat nog zo herinneren. Daar had je een gewone oude deel, een grond van een boerderij met allemaal van die. Daar maakten ze van die zandpatronen in. Nou, vond je als kind geweldig. Stukje kandij. Dat hadden wij niet in het Westen. Dus nou, ja, dat zijn altijd hele leuke jeugdherinneringen geweest.
Heb je ook voor jezelf een soort van dagboek bijgehouden van je eerste 100 dagen als burgemeester hier? Of zoiets dergelijks. Maar dat je na verloop van tijd even terugblikte op hoe het bijvoorbeeld in Den Haag was. Wat was voor jou het grootste verschil?
Het grootste verschil was de telefoon. Hè? Want ik zat hier 2 weken en ik zei tegen Monique, mijn secretaresse. Ik zei, Monique, daar belt niemand. Dus Monique zei, waarom zouden ze bellen? Dan komen ze wel langs, niet waar? In Den Haag liep ik altijd met die telefoon aan mijn hoofd. Een soort velpon, telefoon er soms tegen en klaar. Je was altijd aan het bellen, aan het regelen. Ja, dat viel hier helemaal weg. Daar moest ik heel erg aan wennen. Het was ineens stil. En na een paar weken, stil in mijn hoofd, hè. Want je hebt het druk genoeg, je wordt gewoon helemaal geleefd. Zeker de eerste 100 dagen, dus ik had geen tijd voor een dagboek.
Oké.
Okay. Nee.
Maar je was rustig in je hoofd en wat deed je daarvan? Weet je daar juist onrustig van, dat het rustig was? Of
nee,
vond je dat
deed
fijn?
Mij wel goed. Op de een of andere manier is het misschien ook wel is het goed om zo'n breuk te hebben. Dat je vanuit een hele hectische, drukke periode in Hof van Twente komt, waar mensen gewoon zijn wie ze zijn. Ik vond dat een verademing. Echt vanaf de eerste dag.
En is het na verloop van tijd ook wel drukker geworden aan je telefoon? Of merk je dat nog steeds?
Natuurlijk. Ja. Maar het is meer om aan te geven hoe je dat ervaart.
Ja,
Okay. En daar wordt hier net zo hard gewerkt, hè? Ik bedoel, daar gaat het allemaal niet om, maar het gaat op een andere manier. En die bevalt me heel goed.
Nou, mooi. Ja. Dat is goed om te horen.
Ja,
we zijn dus in Goor. De Europa-vlag hangt. Daar gaan we zo meteen helemaal langzaam een beetje naartoe opbouwen. Maar wat we erg leuk vinden, is tenminste laatst op Wikipedia, dus dat je hulpverlener bent ook geweest bij de ANWB. Kun je daar iets over vertellen? Wat deed je daar precies?
Nou, daar deed ik baanbrekend werk. Nee, gekkigheid. Ik had een vriendin die daar werkt in de hulpverlening. En die zei, goh, ze zoeken vakantiekrachten. Dus ik ben daar als vakantiekracht gaan werken. Gouden baan, echt waar. Het betaalde ook als een tierenlier. Maar daar zat je aan de telefoon de hele dag mensen op weg te helpen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat er een groepje werkstudenten was en die deden alle avond- en nachtdiensten. Maar dat waren allemaal jongens. Ik denk, nou, dat is toch raar. Dus ik ben met een van hen gaan praten. Nou, die keek daar heel vreemd van op. En die zei van, ja, maar wij gaan geen meisjes toelaten. Ik zei, ja, dat bestaat niet, dat niet kan. Dus zo heb ik gesolliciteerd bij dat groepje. En toen ben ik aangenomen als eerste vrouwelijke werkstudent. Nou, dat was echt een gouden baan.
Waarom vond je dat zo belangrijk?
Gipsvluchten, Porsche teruggereden, echt. Ik heb van alles gedaan.
Ja, maar waarom wil je dat zo graag? Om vanwege het hulpverleningsaspect of omdat je die competitie man-vrouw daarin wat in
nou,
balans wou brengen?
Nou, ik had zoiets, bestaat toch niet.
Ja.
Weet je, we leven, dat was toen jaren 80 even uit mijn hoofd. Dit bestaat niet, flauwekul. Weet je, dat daar een stel van die mannen die avond- en nachtdienst zitten te doen. Dat vond ik zo absurd. Dus toen ben ik, opgenomen. En het ging vanaf het begin goed. Echt, ik heb nog steeds contact met die mannen. Maar ja, ik vond, en na de hand zijn er ook veel vrouwen gekomen. En die zaten wel in de daghulpverlening, maar niet in de avond en nacht. Nou, dat is raar. Maar echt prachtig werk. Daar leerde je echt samenwerken. Op elkaar vertrouwen. Hoe ga je met een crisis om? We hebben diverse rampen meegemaakt. Nou, kwam iedereen spontaan naar de alarmcentrale toe. Ja, echt. Dat vormt je wel. Daar heb ik mijn studie ook mee kunnen betalen. Dus 2 vliegen in 1 klap.
Ook als je een beetje ver doordenkt. Wel, is wel veel raakvlakken met je huidige functie wat dat betreft, toch?
Ja, ja. Als je daar aan terugdenkt wel. Ja,
waarom?
Zeker.
Waarom dan?
Ja, het is de crisis sowieso. En die maak je best vaak mee als burgemeester. Niet overdrijven, maar je maakt er best vaak mee. Het samenwerken, het mensen weer op weg helpen. Soms letterlijk, soms figuurlijk. Dus dat is er wel. Als je dat zo achteraf ziet. Ja,
ja, want je zei net, daar kon ik mijn studie mee bekostigen. En wanneer was voor jou dan het eerste gevoel met politiek?
In Leiden, ik heb geschiedenis gestudeerd. Daar heb ik kennis gemaakt met Jan-Peter Balkenende. Die zat wat boven mij. Die was ook echt een studiebol, dat was ik totaal niet. Maar van het een kwam het ander. En ik ben toen actief geworden in het CDJA. En ik ben eigenlijk altijd bij die partij blijven hangen. Omdat het me toch een gevoel van thuis gaf. Ik vond de uitgangspunten vind ik nog steeds heel mooi. Het is ook verdrietig wat er nu allemaal gebeurt. Maar ik ben altijd wel politiek actief geweest. Op school zat ik in de leerlingenraad. Dus dat is wel een rode draad. Ik ben altijd wel actief geweest.
Maar waarom vind je dat belangrijk om te doen?
Omdat je moet van je recht wat je hebt gebruik maken. En ik wil dat recht niet 1 keer in de 4 jaar gebruiken. Ik wil dat het ertoe doet. En dat ik mee mag praten. Ik hoef niet altijd gelijk te krijgen, hè? Zo is het niet. Maar gewoon dat je mee kunt praten over de dingen in je omgeving.
Ja, waarom is dat belangrijk voor je? Want ik kan me voorstellen, ja, je kunt ook gewoon lekker nou van de zon genieten, toch?
Ja,
iets
ik
anders
ben
genoemd.
Ook vaak voor gek versleten. Zeker door vriendinnen die zeiden, mens, jij doet 20 dingen tegelijk, doe eens rustig. Maar dat is de aard van het beestje.
Dat houdt er ook niet uit.
Nee.
Zoiets niet. Nee.
Houdt er niet uit,
nee,
hè?
Nee. Nee,
zo is het.
Maar heb je dat al echt al als kind gehad? Zit dat in de genen? Of is dat, ja. Ben je ergens door getriggerd onderweg?
Nou, ik denk het is deels in de genen en deels is het getriggerd door mijn heerooms. Dat heeft ook een heel groot deel van mijn loopbaan bepaald. Mijn heerooms waren zeg maar broeders die dienden in Afrika en priesters. Ik heb er heel wat. Ik kom uit een heel groot katholiek nest, oorspronkelijk uit Brabant. En die vertelden altijd verhalen als ze dan bij ons waren. Die kwamen altijd stevast logeren in Den Haag bij mijn ouders. Waarom weet ik niet, maar ik kan het ook nu niet meer vragen helaas. Maar die waren er altijd. En dan als kind hoor je al die verhalen. En dan besef je al, er is een wereld buiten dit. Dus de wereld is veel groter. Er gebeuren dingen die niet altijd leuk zijn, niet altijd kunnen. Dus ja, en daar spraken wij thuis wel heel vrij over. Iedereen deed bij ons ook vrijwilligerswerk. Ik zie dat onze jongens ook weer doen. Dus daar zit toch iets in van, ja, je bent er niet alleen voor jezelf. Je moet iets in je omgeving ook.
Luc, is dat bij jou bijvoorbeeld thuis vroeger veel over gepraat?
Ja, je hebt altijd wel wat voor elkaar over. Ja, en als iemand wat vraagt of je wil helpen met een verhuizing bijvoorbeeld, dan is dat wel altijd dat je elkaar daar gewoon bij helpt zonder daarbij na te denken. Dat is, ja, tot met de paplepel ingegoten.
Maar ook de krant op tafel, kijken wat de maatschappelijke discussies op dat moment zijn, daar je mening over.
Daar gingen bij ons niet zoveel over aan tafel. Nee, we waren met z'n vijf in huis. Dat is een vrij groot gezin. Dus ja, daar ging het bij ons niet veel over. Maar ja, vrijwilligerswerk werd eigenlijk altijd wel gedaan. En nog steeds. Hè, ik zelf heb een tijd bij de radio gezeten. En mijn moeder doet heel veel vrijwilligerswerk bij de kinderopvang bijvoorbeeld. Dus het is wel iets wat bij ons wel meespeelt. Ja, ja.
Ja, Tom, stel nou wij worden burgemeester. Dan zijn we dus minder druk met bellen ten opzichte jaren terug.
Ja.
Maar hoe zou dat er nog meer eigenlijk uitzien, denk je?
Hoe zou dat er meer uitzien? Een burgemeester van nu of toen?
Ja, burgemeesterswerkweek nu.
Ja, dat is een goede vraag. Misschien moeten we die aan Ellen eens vragen. Ja, hoe ziet jouw werkweek eruit, Ellen? Of wat kun je ons erover vertellen?
Nou, er is een duidelijk verschil voor en na corona, zou ik maar zeggen. Voor corona was het hollen, vliegen, doen, omdat je alles in een dag probeert te proppen wat helemaal niet kan. Alle avonden zijn gevuld, veel reistijd. Want je reist ook veel door Twente en daarbuiten. En na corona is het wel in die zin wat rustiger geworden, maar niet leuker. Ik vind het totaal niet leuker nu. Dus ik hoop echt dat dat virus snel weg is. Want een heel groot deel van het werk van een burgemeester ligt toch in de ontmoeting en het verbinden en het partijen bij elkaar proberen te brengen. Ligt ook een beetje aan je portefeuille. Ik heb dan toevallig handhaving en ik heb personeel en organisatie en noem maar op. Dus ik ben wel bezig, ja. Maar dat is ook goed ook. Anders ga ik keten, zoals mijn vader zei. Ja.
Wat doe je dan?
Ja, dan ga ik gewoon rommelen, mensen van hun werk houden en zo.
Oh, okay.
Doe mij maar werk.
Ja, ja, ja.
Dus dan, als je het hebt over de aantrekkelijke kanten van het werk, onaantrekkelijke kanten, dan is het heel nadrukkelijk dat op afstand werken.
Ja, vreselijk.
Ja.
Ik vind het echt vreselijk. Ja. Ik heb heel lang ook nog gebeld met Jan en alle man, maar je merkt dat bij iedereen de fut eruit gaat. Mensen zijn moe, mensen hebben er geen zin meer in. Ja. En dan moet ik ook nog handhaven. Ja, dit is echt vreselijk.
Ja.
Gauw voorbij.
Ja.
Ja.
Je bent burgemeester van Hof van Twente. Dat is volgens mij een best groot gebied.
Ja.
We hebben in deze serie gesproken met heel veel verschillende mensen, waarbij ik best wel goede indruk heb gekregen waar een grens, zeg maar, ongeveer van een stad ophoudt. Hoe doe je dat bij Hof van Twente? Want dat is best wel uitgestrekt. Je had het er al over van, ik wil eigenlijk ook verbindingen leggen. Hoe doe je dat als je burgemeester bent van een gemeente als Hof van Twente? Want voor de luisteraars, wat valt onder de Hof van Twente?
Markelo,
ja.
Diepenheim, Goor, Delden, Hengevelde, Bentelo.
Ja.
Dus het is groot.
Ja.
Het strekt zich van de Achterhoek uit naar Hengelo. Dus het is echt een forse gemeente.
Ja.
Hoe verbind je dat? Door alle kernen evenveel aandacht te geven. Daar let ik echt op. Als ik een tijd niet daar ben geweest, ga ik weer daar. Weet je? Dus je probeert echt, in het begin zei ik gekscherend, ik ga telkens in andere kernen boodschappen doen, weet je. Hou je natuurlijk ook niet vol, want ik bedoel, daar heb je de tijd ook niet voor. Maar en in contact blijven met je verenigingen, je ondernemers, je vrijwilligers. Het is gewoon, het vergt veel onderhoud, maar je krijgt ook ontzettend veel terug. Het hele diverse gemeente, hè. We hebben alle smaken. Dus dat is wel mooi. En we zijn lid geworden van de P10. En dat vind ik ook heel mooi. Even zijstraatje. Dat is de lobbyclub van de grootste plattelandsgemeente in Nederland. Je hoorde altijd over de G4 en de G40. Nou, dat was toch allemaal wat. Nou, nu hoor je steeds vaker, moet je maar eens opletten, P10. Dat zijn wij. We zijn al lang niet meer met z'n tienen. We zijn bijna met z'n dertigen. Maar dat zijn die grote joekels van plattelandsgemeenten. Die hebben ook een eigen problematiek.
Hebben zich verenigd.
Ja.
Ja,
ja. Geweldig vind ik dat.
Ja,
ja, vind ik mooi.
Wat is succes voor jou, Ellen?
Succes is voor mij... Dat varieert een beetje ook met je leeftijd. Heel raar. Waar ik eerder in mijn leven succes vond door iets, een project te draaien en dat goed af te ronden, waardoor ik dacht, yes, gelukt. Begin ik me nu meer een soort oudere olifantenmoeder te voelen. Nee, maar zo noem ik het maar. Dat zie je wel eens op die filmpjes. Succes is voor mij als iedereen kan doen waar die goed in is. Daarom vind ik dat het scouten van mensen ook zo leuk. HRM-werk zo leuk. Want dan heb je een topteam. En anders lukt het niet. Dus daar ben ik wel steeds meer mee bezig. Ja.
Mooi. Ja, en wat is tegenslag voor je?
Je merkt aan de tijd dat ik moet nadenken dat ik het... Ik probeer dingen niet als tegenslag te zien. Want dan, weet je, dan kan ik best wel ergens in een hoekje gaan zitten, maar daar wordt niet beter van. Dus ik heb van huis uit meegekregen, tegenslag is iets wat je er zelf van maakt. Probeer maar weer een goede kant te zien en dan gaan we weer verder. Dus ja.
En zo'n hek, wat doet dat dan met u?
Ja, zo'n hek is gewoon heel ingrijpend. En waarom is het ook ingrijpend? Omdat het niet grijpbaar is. Kijk, jij weet alles van ICT. Ik niet. Dus dan is het heel... Het is bijna ontredderend om mee te maken. Dat je niets meer kan. Hè? Je was echt alles weg. Was ook nog nooit vertoond in Nederland. Heel naar om mee te maken. Mensen waren hier ontredderd. Je hele historie, alles is weg. En omdat je niet... Kijk, een brand, daarvan weet ik... Crisis, brand, hop, ik ga. Weet je, dat is allemaal... Maar ICT is toch even iets anders. Dus, en we hebben wel, onze redding is geweest dat we in die crisisstand zijn gegaan. Ja. Dus we hebben gewoon grip 3 gedaan, net gedaan alsof het een brand was, zou ik maar zeggen. En dan weten mensen ook weer wat ze moeten doen. Dan schiet iedereen wel in die rol van, oké, dan ga ik dit doen, dat doen. En toen begon iedereen wel te lopen.
Je bent afhankelijk, hè, van de techniek.
Absoluut, ja. Afhankelijk.
Wat vond je het lastigste in deze casus?
Het lastigste vond ik de angst dat er gegevens van mijn inwoners op straat kwamen te liggen. Dat was echt een nachtmerrie voor me. Daar heb ik dus die nachten wakker van gelegen. Omdat ik dacht, ja, ik heb één keer een zaak van identiteitsfraude meegemaakt. Dat is afschuwelijk. Dus daar was ik echt bang voor. En voor de rest had ik zoiets, ik doorakkeren. De ene dag en de volgende dag en maar gaan. En gemotiveerd blijven. Je mensen meenemen, proberen de sfeer goed te houden. Dat was ook weer vergelijkbaar bij mijn periode in Den Haag. Ik heb nog nooit zoveel gebeld. Want je had iedereen nodig.
Je vertelde ook in je werk toen als bij de ANWB, maar in je studie, maar ook in je huidige werk, is dat samenwerking heel erg van belang. In hoeverre kon je dat in deze casus ook goed doen? Want je was natuurlijk, dat is een coronasituatie. Je bent afhankelijk sowieso van technologie. Dat viel dus weg. Ja. Hoe ging die samenwerking? Hoe heb jij daar zelf een goede
rol in gekregen? Ja. Corona was in de hek een zegen, omdat het ICT-team daardoor als een soort aorta door kon stuwen. En dat was niet gebeurd, kon niet met een huis vol mensen. De inwoners hebben er niet heel veel van gemerkt op momenten. Dus we hebben ze goed mogelijk geprobeerd op de hoogte te houden. En voor de rest is het gewoon... We hebben een heel hecht college hier, dus we hebben elkaar ook vervangen als het nodig was. En soms was het ook eenzaam. Als je een besluit moet nemen over losgeld, dan voel je je even in je uppie een waterkering. Dus ook dat hoort bij het vak.
En hoe doe je dat?
Nou, je krijgt op een gegeven moment een losgeldeis voor je. En ik zit zo in elkaar, never, nimmer, nooit dat ik met geld van de inwoners iets ga doen. En ik hou dat verdienmodel niet in stand. Maar dat is allemaal heel stoer. Hè? Maar is dat de goede keuze? Dat weet ik niet. Dus we hebben als college echt een soort moreel beraad gehouden met deskundigen van buiten.
Ja, ik wil zeggen, zijn er dan nog andere mensen
betrokken? Ja, zeker, ja. Zeker. Ja, ja, mensen die vaker met dit beltje hakken, die ook kunnen uitleggen... hoe het zit. En toen op een gegeven moment, ik weet nog dat ik hier voor het raam stond, en het werd al donker en dat ik dacht, nee, we gaan het gewoon niet doen. We gaan het echt niet doen. En het college was het er ook mee eens. Dus toen hebben we gezegd, nee, niet doen. En daar kwamen ook heel veel reacties van inwoners op. Ja, die vonden dat heel goed.
Voelde je daarin ook dus dan wel gesteund als die reacties positief waren daarop?
Zeker, zeker. Maar je voelt je een waterkering omdat wij de eerste gemeente zijn die zo gehackt zijn. Ja. Dat zal wel vaker gebeuren, maar niet op deze manier, hoop ik. Echt nooit. Dus wij hadden zoiets, ja, als wij nu ook los geld betalen, ja, dan zijn straks 350 andere gemeenten, ze maar op. Mooi verdienmodel voor criminelen. Dus in die zin denk je, nee, dat gaat gewoon, het stopt hier, klaar.
Krijg je dan ook hulp van collega-overheden? Of dat nou gemeentes zijn, provincie, hoge overheden?
Ja, je krijgt met name hulp van collega-gemeenten. Zeker ook van de provincie. Die hebben ons ook menskracht geleverd enzovoorts. Van Den Haag minder. Nee, dat is veel verder weg. Natuurlijk, dat weet iedereen. En we hebben wel, dat moet ik wel zeggen, van de VNG... En de IBD, dat is de dienst die dit soort dingen doet, de interne beveiligingsdienst, hebben we zeker absoluut hulp gekregen. Maar niet van een departement of zo, dat niet.
Is dat vreemd ook, omdat je net zegt van we waren eigenlijk, of ja, wij zijn de eerste gemeente waarop dat zo'n grote schaal gebeurt. En je wil ook een soort van voorbeeld eigenlijk neerzetten ook, hè, van door niet te betalen.
Ja, ik had buiten VNG en IBD, had ik meer... aandacht verwacht. Dus aandacht in de zin van, wow, wat gebeurt daar? En hebben we nou de goede protocollen te pakken? En nou, dat is wat lastiger. Ja, sta je toch iets meer op afstand.
Misschien is dat ook wel het niet weten.
Dat kan.
Ja.
Dat kan.
Ja.
Maar goed, ik vind, daar moeten we als overheden, dus dat gesprek is nog niet ten einde, hè. We zijn spreekbeurt aan het houden, overleg aan het plannen en zo, dus dat komt goed. Maar dat is wat lastiger. Overheden dichterbij, je snappen eerder van, hé, wacht even, oh...
Je bent volgens mij al een tijdje burgemeester. Wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren als burgemeester?
Een heel solide thuisfront. Het klinkt wat cynisch, maar die zie je bijna niet. Dus dan is het wel fijn, in mijn geval, dat je een man hebt die heel best in zijn uppie kan existeren. Want anders wordt dat toch een moeilijk verhaal.
Ja, die is ook burgemeester.
Nee, nee,
okay.
Nee. Ja. Maar die houdt mij wel met de beentjes op de grond. Hè? Ja. Want je kan af en toe vlieg je dan op en denk je dat je zelf heel belangrijk bent. En dan zegt hij, joh, volgens mij staat er nog wat onkruid om te wieden. Nou, dus zo'n relatie is heel belangrijk om te hebben. Iemand die heel, weet je, en die je ook kritisch volgt en zegt, joh... Dat doen de zonen overigens ook vanuit Leiden en Amsterdam. Die volgen mij ook met dingen. Dus ik zeg dat ook ongezout. Dus dat heb je nodig... En je hebt goede mensen om je heen nodig. Maar je moet ook bereid zijn om daarnaar te luisteren. Eigenwijs mag je soms zijn, maar niet altijd.
Ga je ook wel eens te raden bij een collega burgemeester bijvoorbeeld?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. Ja. Ja. En die zoek ik dan buiten Twente.
Ja.
Met de hek ook heb ik gewoon een oud collega gevraagd. Maar ook om eens even te sparren. Weet je? Je weet het niet alleen. Je moet er telkens even wat tegendruk. Anders vervorm je.
Boeiend, toch?
Ja.
Ja. En hoe verhouden werk en privé zich tot elkaar? Want je gaf net al iets aan over thuisfront, wat een belangrijke eigenlijk randvoorwaarde is om goed te kunnen functioneren. Heb je werkafspraken gemaakt met thuis? Kunnen ze op je rekenen of eigenlijk helemaal niet wat je net suggereerde?
Eigenlijk helemaal niet.
Oké.
Okay. Maar ik probeer het wel.
Ja.
Nee, het is gewoon een lastig vak.
Ja.
En ik ben iemand die niet zo gauw nee zegt. Nee. Dat zegt Monique, mijn secretaresse, ook altijd. Zeg dan gewoon nee.
Ja.
Maar ja, dat kan ik dan niet. Dus nou, afijn. Thuisfront slikt dat. Dus nou, dat is dan fijn. Die leeft mee. Maar nee, werk-privé is bij mij een lastige. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. En dat klinkt dramatisch dan het is, maar het zit altijd in mijn hoofd. Dus ja, en dat neem ik mee. Dan moet ik nog even opkouwen en oplossingen verzinnen. En,
ja. En praat je ook wel eens met je partner over werk?
Zeker.
Oké. Okay, ja.
Zeker.
Ja, okay.
De dingen die niet gezegd mogen worden, delen we niet. Die afspraak hebben we. Daar vraagt hij ook nooit naar. Maar ik, ja, zeker. Want anders kan het niet. Ik moet ergens een uitlaatklep hebben.
Ja.
Ja.
En dan gaan die gesprekken meer over hoe je acteert. Je krijgt wat feedback van je partner.
Ja, maar ook... je hebt een moeilijker geval wat je best mag delen. En dan wil ik ook zijn mening horen. Van hoe zie jij dat? En,
Zit hij er wel eens naast?
Zelden.
Oké.
Ja. Ik heb een wijs man. Nee, echt, ik meen dat. Ja. Hij heeft een heel andere levenservaring, ook veel in het buitenland gezeten en zo. Maar hij zit daar zelden naast. Hij heeft veel mensenkennis.
Oké, cool. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik kan hem niet zo gauw betrappen, nee.
In hoeverre overleg je ook zoiets bijvoorbeeld? Je gaat op voor een tweede termijn een tijdje terug, ben je voor de tweede termijn opgegaan. In hoeverre overleg je zoiets thuis?
Ja, dat moet je overleggen.
Moet je overleggen.
Daar begin je ook al, als de procedure begint te lopen, heb je het daar met z'n tweeën over. Van wat zullen we doen? Want nou, nogmaals, je bent het met z'n tweeën. Hij gaat nooit, daar gaat af en toe mee, maar zo bedoel ik dus niet met z'n tweeën. Maar als je thuisfront, wat het ook is, niet ziet zitten wat jij doet, ja, dan kan je dit ambt niet uitoefenen.
Oh, hoor. Ja.
Hij moet het ook leuk vinden om in Twente te blijven. Nou, dat hoefde ik hem niet één keer te vragen, want hij is zo mogelijk nog meer geworteld dan ik. Maar nee, dat doe je met z'n tweeën, zo'n keuze.
Stel, Luc wil volgend jaar in Hengelo de gemeenteraad in, want Luc komt uit Hengelo.
Doen. Ja, echt doen.
In hoeverre thuis te overleggen? Het raadswerk zelden ook overleggen?
Ja, zeker, zeker. Want weet je, je komt vol thuis en ook na een raadsvergadering. Nou, je gaat echt niet gelijk slapen. Maar het werk van raadslid is ook zo mooi. Je, binnen no time leer je alle hoeken en gaten van je eigen gemeente kennen. Het is veel werk.
Intensief.
Intensief.
Ja, ja. Vraagt veel van je privéleven.
Absoluut. Ja.
Absoluut. Nou ben ik vrijgezel, dus komt dat wel goed uit. Ik woon alleen, dus in principe heb ik niet veel mensen om rekening mee te houden. Ja, mijn werk dan. Maar ja, het lijkt mij een intensieve baan. Het is niet iets wat je om 5 uur, wat ik doe om 5 uur, is telefoon uit en lekker beentjes omhoog op de bank. Dat lijkt mij niet aan de orde.
Nee. De zakken chips kan je vergeten. Nee. Dat gaat hem niet.
Je moet het echt willen, denk ik. Het is niet zo dat je kan zeggen, hey, ik ga nu het raad in, dat vind ik leuk 3 maanden, dan stop ik 2 mee. Nee. Het is... toewijding.
Maar hoe zorg je dan toch voor ontspanning tijdens die werkzaamheden?
Ik wandel veel. We wandelen veel. Ik doe het alleen en samen met mijn partner. Hond Frits gaat mee. Een tackle die steeds kortere pootjes krijgt in coronatijd.
Okay, ja.
Maar ja, en afspreken met vriendinnen die ook weten, hartstikke druk, maar daar kan je even lekker mee beppen. Regelmatig bel ik met de kinderen. Daar gaan we ook heen naar het westen.
Ja. Dus je bent bekend met de wandelingen van Truus bijna?
Jazeker.
Ja.
Nou, Truus kreeg laatst een tip van haar leven, hè? Dat je ook zo'n app hebt waar je planten op kunt herkennen. Heb je dat gezien?
Nee.
Ze vraagt dan telkens, ja, wat is nou deze plant?
Ja.
Dus iemand schrijft terug op Twitter. Nou, dan moet je even die app downloaden. Gaat sneller, Truus.
Ja.
Geweldig.
Ja,
ja. Ja, ik heb er boekjes, jazeker.
Ja. Ja. Ja.
Er zijn nog meer dingen waar je veel plezier uit haalt. Want als we in jouw kamer kijken, we zien volgens mij glaswerk... Maar ik weet niet, of is dit specifiek iets van jou?
Nee, dit hangt door het hele gemeentehuis heen. Dus kunstenares uit Diepenheim, ja.
Oké. Waar je volgens mij wel heel veel plezier uit haalt, want dat noemde je namelijk net in de voorbereiding, dat is die vlag die wappert hier buiten.
Ja.
Daar hangt een regenboogvlag, daar hangt een vlag van Overijssel, van de gemeentehof van Twente, maar ook van de Europese Unie.
Ja.
En waarom is dat zo... Ja, waarom geeft het jou plezier, die vlag, om daarop uit te kijken?
Nou, dat is mijn oude liefde die inmiddels weer hernieuwd is. Ik heb, toen ik ook voor ontwikkelingssamenwerking dingen deed, heb ik ook in Brussel lobbywerk gedaan voor projecten. Ik vind Brussel, Europa, altijd toch een beetje een onderschat en onderschoven kind. Ondergeschoven kind. En als je burgemeester bent, dan kan je daar even niks mee. Maar in mijn tweede termijn heb ik me de luxe veroorloofd om toch weer terug te gaan naar Brussel. En ook dat voelt als thuiskomen. Ik ben nu voorzitter van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio's. Dus ook daar moet je weer zo'n groep bij elkaar houden. Hartstikke leuk. Maar dat, ja, ik hou van het Europese werken, omdat je met zoveel lidstaten zit, zoveel verschillende culturen. Je moet het toch proberen samen eens te worden. Nou, het is vaak een Poolse landdag dat je denkt, waar begin ik? Maar inmiddels ken je de mensen wat beter. Je probeert Nederland op de kaart te zetten, maar ook bijvoorbeeld Overijssel, Oost-Nederland, want Overijssel is nog te klein voor Brussel. Ja, daar ben ik dan mee bezig. En dat geeft me dan... Ja, dan heb ik zoiets van, dat wil ik. vind Volt bijvoorbeeld ook die nieuwe partij, Europa gericht, jongeren. Ik ben nu bezig met de conferentie over de toekomst van Europa. Dat is uitgeschreven door de Europese Commissie, die is nu gaande. Om jongerenraden te enthousiasmeren om mee te doen. Dat is nog even een zoektocht, want niet elke gemeente heeft een jongerenraad. Maar langzamerhand krijg ik wel een beeld. Dus dat ben ik bijvoorbeeld nu aan het doen als project. Vind ik gewoon leuk om te doen. Van kijken of we die bij elkaar kunnen krijgen. Van joh, wat vinden jullie van Europa? Wat moet er gebeuren?
Oké. En doe je dat uit je burgemeestersfunctie? Of doe je dat zoiets op persoonlijke titel? Hoe werkt zoiets?
Nee, de voorzitterschap van, van de delegatie komt op basis van je burgemeesterschap. Je kunt daar gewoon voor solliciteren en dan kijk je of je dat wordt. Maar de jongerenraden, dat doe ik met een klein groepje enthousiastelingen uit de delegatie, waarvan wij denken, ja, weet je, we moeten wat meer.
Ja.
Wij kunnen van alles vinden van Europa, dat is helemaal niet spannend. Het gaat om de jonge mensen.
Cool.
Wil ik niet straks nog een Europese Unie? Misschien helemaal niet, gaan ze het anders organiseren. Maar je moet ze wel vragen wat ze willen.
Ja, waarom is dat belangrijk om als burgemeester van Hof van Twente daar soms iets verder inderdaad te kijken? Hè? Wat je eerder ook al vertelde van, ik was al vanaf kind gewend om soms ook wat verder te kijken wat er nog meer in de wereld is.
Dit is mij gegund, want het is niet vanzelfsprekend dat je veel tijd als burgemeester hieraan besteedt. Nou probeer ik ook wel in mijn eigen tijd dingen te doen, want ik wil ook die balans goed houden. De gemeente mag hier nooit nadeel van ondervinden, zo zit ik in elkaar. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik vind gewoon dat internationale werk heel leuk. En ik vind het belangrijk, omdat de wereld veel groter is dan Hof van Twente, Overijssel of Nederland. Ja, er gebeuren allerlei dingen. Zo'n klimaattransitie. Ik ben het lang niet altijd eens met Timmermans, maar ik bedoel, hij probeert wel iets te veroorzaken. En dat is uiteindelijk voor Hof van Twente ook weer goed, hè? En voor onze boeren en wat er ook allemaal hier speelt aan bedrijvigheid.
Ja. Cool, ja.
Ja, je had het net al over die regenboogvlag, Willem-Jan. Daar ben ik dan al wel weer nieuwsgierig naar. Ik had het er ook met Luc over op de heenweg hier naar Hof van Twente. In hoeverre is dat nog een belangrijk onderdeel in je werk of als mens? Ik hoorde je net in de inleiding ook wel even bij het voorstellen over positie van vrouw in een mannenwereld. Is dat iets waar je bewust mee bezig bent?
Ja, omdat ik geloof dat we geen samenleving kunnen zijn zonder dat we iedereen toelaten. Ik breng het vooral in mijn werk buiten het burgemeesterschap echt tot uitdrukking. Ik ben voorzitter van Meereizen, voorzitter van de Kinderfonds Mama's. Door dat soort werkzaamheden probeer ik die toegevoegde waarde van inclusiviteit, om dat over het voetlicht te brengen. En dat valt niet altijd mee. Ook niet in een gemeente als Hof van Twente. Hè? Misschien dat dat in het Westen nog iets makkelijker gaat dan hier. Maar ja, ik vind het belangrijk. We doen het met z'n allen. Hè?
Waarom is dat moeilijk in een gemeente als Hof van Twente?
Sowieso omdat er veel minder allochtonen wonen.
Ja.
Sowieso omdat er minder mensen, denk ik, openlijk ervoor uitkomen wie ze zijn. Mm-hmm. Die indruk heb ik. Misschien is die helemaal fout, maar ja, die indruk heb ik.
Ja.
Dus ik probeer dat altijd wel bespreekbaar te maken. En daarom hangt hij daar niet in één dag, maar laten we hem gewoon houden.
Is u daar reacties op gekregen, op die vlag?
Nee.
Helemaal niks?
Nee. Mensen zijn er hier aan gewend. Ja, we doen dit al.
Ja, maar omdat je het in de media leest. Hier in de regio, maar in het westen van het land. Dat er een commentaar is geweest op de regenboogvlag.
Ja,
dat die weg moest. Of hogeschool, geloof ik, ergens in het westen. Dat die daar hing.
Oh, dat zou kunnen, dat weet ik. Okay. Maar ik vind het vanzelfsprekend. En wat ik fijn vind, is dat blijkbaar de mensen het hier prima vinden. Dus dat is ook goed.
Het is een vlag.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, maar hij staat voor iets en dat vind ik belangrijk.
Ook een belangrijk iets is waar we overheen kijken, dat is natuurlijk het plein voor je. Het is een parkeerplaats, maar het heeft, naar ik begreep, heeft het ook toch een, ergens kan hier onderdoor nog een bierauto rijden.
Nee, dat gaat, het gemeentehuis klapt open.
Oh,
het
gemeentehuis klapt
open. Ja, daar zijn ze we hadden laatst Limburg op bezoek voor de vreselijke dingen die daar gebeurden.
Ja.
Nou, dat geloofden ze niet. Ik zei, ja, wat ze in Limburg kunnen wij nog beter. Dus het gemeentehuis klapt open en dan kan daar zo'n bierwagen onderdoor rijden.
Ja,
ja.
Allemaal voor het volksfeest?
Zeker.
Zijn dat ook momenten waarop je makkelijker met inwoners praat? Of doe je dat op een andere manier, makkelijker met hen in contact staan?
Het is een van de manieren.
Okay.
De hoffeesten zijn natuurlijk beroemd. Daar is ook altijd het hele college. Wij verspreiden ons over alle kernen en doen mee. Maar het is een van de manieren. Er zijn natuurlijk een hoop andere momenten ook dat je in contact komt met je inwoners.
Wat spreekt jou het meeste aan? Wat voor soort manier?
Ik vind bijvoorbeeld gesprekken met 60-jarige huwelijk, 65-jarige, 101-jarige. Dat zijn voor mij de pareltjes. Omdat ik het één op één kan praten met mensen in een rustige omgeving. Omdat ik leer van de geschiedenis. En dat zit toch natuurlijk ook in me. Dat vind ik de mooiste momenten. Maar ik bedoel, even een polonaise lopen door de tent. Dat ben ik ook niet vies van. Maar het is een ander soort contact. Maar één op één vind ik altijd wel fijn. Dat je even met elkaar praat. Ja, waarom niet? Als je het dan maar op een andere manier uit. Kijk, natuurlijk, je moet wel, vind ik, als je burgemeester wordt, moet je wel verdiepen in de gemeenschap waar je terechtkomt. Dat moet je wel wat doen. Maar goed, we hebben hele goede vertrouwenscommissies. Die kiezen echt wel burgemeesters uit die passen bij de gemeenschap. Ja.
Misschien nog één laatste vraag dan. Dat is ja, hoe de toekomst er natuurlijk eruit ziet. Want we kijken vooral met z'n allen uit naar een tijdperk zonder corona. Maar als we misschien nog eens verder kijken, helemaal naar jouw gedachtegoed, verder kijken. Waar kijk je dan naar? Wat zou je misschien nog graag willen doen in je werkzame leven?
Oh, ja, dat is een goede vraag. Omdat ik in zoveel dingen geïnteresseerd ben, is dat lastig. Ik probeer wel te focussen, maar word telkens afgeleid. Hè? Dus, en een burgemeester, dat is wel fijn in vergelijking met vroeger. Een burgemeester hoeft niet iets achter te laten. Dus als ik iets heb kunnen betekenen voor de inwoners, ben ik allang blij. Dan denk ik, oké, dan heb ik mijn best gedaan. En als je het hebt over mijzelf, dan denk ik, ja, weet je, ik denk bijvoorbeeld nog niet aan pensioen. Ik hoor daar mensen over praten. Het zegt mij nog niet veel. Ik doe nog veel dingen die ik van belang vind.
Maar nog heel even over de inwoners. Want je zei heel mooi van als die straks positief praten. Is dat dan ook de ambitie? Dat op het moment dat mevrouw Nota weg is, dat de mensen in Hof van Twente of een deel ervan positief praten over Ellen?
Nee, het is geen doel op zich.
Okay.
Ik zou het leuk vinden om te horen.
Hmm. Ja.
Maar dat is geen doel op zich. Grappend zeg ik wel eens in het college, nou, als er één straatje naar me genoemd wordt, dan ben ik toch een beetje voor de eeuwigheid. Ze weten precies hoe ik daarover denk, dus dat hoeft helemaal niet. Nee, is grappend. Maar nee, zo'n burgemeester ben ik niet. Je bent onderdeel van de gemeenschap en het is fijn als een gemeenschap dat voelt. Zo bedoel ik het meer. Dat je om ze geeft.
Zou je misschien nog iets met die hek willen doen? Want dat was natuurlijk vrij uniek iets. Zou je daar niet iets mee verder willen, landelijk de pres op...
Ja, we zijn al volop bezig. Hè? We houden veel. En we zijn, de gemeentesecretaris en ik met name. We hebben veel spreekbeurten, allemaal digitaal, want dat kan nog niet anders. Met veiligheidsregio's, met de burgemeesterskringen, met noem maar op. Om ons verhaal te vertellen. Maar ik ben wel een beetje missionaris geworden. Ja, van jongens, kom op. Zo moet het dus niet.
Maar daar heb je niet het idee van, daar zou ik bijvoorbeeld ook Europa voor in willen? Voor wat betreft de digitale overheid.
Oh ja, maar daar zijn we. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook al heel end mee in Europa. Europa loopt daar denk ik ook mee voorop. Er zijn veel gelden voor, ook onderwijsprogramma's, noem maar op. Nee, in Europa laten we dat verhaal ook als Nederlandse delegatie telkens horen. Dus je kan die. Daar zitten overal verbanden tussen. En het is niet zo dat je aan het einde van de weg kan zeggen, nou, dat is dan gebeurd of dat had ik gewild. Oh, wat goed. Nee, het is meer organisch. Ja, en als je iets echt wilt, dan moet je ervoor gaan. Zoals ik voor Europa wil gaan. Ja, nou ja, dat is misschien tegen de stroom in. Maar ik vind het belangrijk dat ook in Europa we samenwerken.
Luc, heb jij nou een beetje het idee gekregen van dit is inderdaad wel iets waarvoor ik zou willen gaan?
Ik vond het een ontzettend inspirerend gesprek. Ik heb niet veel gezegd, maar ik heb echt aandachtig zitten luisteren. Dat was echt interessant. Ik heb één vraag nog. Heeft u ooit ook wel eens een keer een momentje voor uzelf? Gewoon even niks. Even lekker rustig op de bank, voetjes hoog, glaasje drinken, kopje thee, tv even aan. even niks?
Ik heb het zelden, Luc. Maar ik mis het ook niet.
Oké. Nee. Oké.
Dus misschien ben ik een kaarsje wat sneller opbrandt. Weet je, zo heeft ieder zijn levensritme. Ik mis dat niet. Ik heb ook niet... En als ik echt... Nou, dat is wel... Nee, je hebt wel een goede vraag gesteld, Luc, sowieso. Maar als ik echt denk, en nou, ik niet... Dan ga ik een appeltaart bakken of ik gooi surrevlees erin. Ja, toch wel weer bezig. Maar dan koken, dat doe ik ook heel graag. En mijn man zegt altijd, als de pannen wat harder klinken dan normaal... dan moet ik ook nog wat afreageren, zeg maar. Maar goed... Ja,
goed teken.
Ja.
Kijk, dit zijn allemaal indicatoren dus, hè, Tom?
Ja, absoluut. Leerzame podcast, maar ik ben wel heel benieuwd hoe die appeltaart smaakt.
Ja, ik ook wel.
Ja.
Eén keer per jaar krijgt het college dat, op mijn verjaardag. Kijken ze al naar uit. Zitten ze al een jaar om te zeuren. Vergeet je de slagroom niet? Nee, dat doe ik niet.
Top, de appeltaart van Ellen Nauta. Kunnen we dat als recept misschien posten bij het plaatsen van deze podcast?
Natuurlijk, ik geef het je graag.
Leuk, hartelijk dank. Bedankt voor je tijd, Ellen. En heel veel succes hier in het mooie Hof van Twente, in het mooie Goor. Luc, bij jou ook heel veel succes en wijsheid toegewenst. We hopen stiekem natuurlijk, wij als Hengeloers Tom, natuurlijk dat Luc toch de raad in gaat.
Ja, absoluut.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ik ga het spandoek wel maken, Luc.
Kijk.
Ja. Top.
Gaat jullie zitten. Luc for president.
Toch?
Zo is het.
Top. Dank jullie wel.
Jullie ook.
Bedankt voor het luisteren. Dit was het keukentafelgesprek met Ellen Nauta. Het volgende keukentafelgesprek is met Rob Christenhuis.